We lezen vanmiddag 2 Koningen 7, de geschiedenis die gisteren verteld werd op de Johannes Calvijnschool.
Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heren, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en 2 maten gerst voor een sikkel, in de poort van Samaria. Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zeide, zie, zou de Heere venster in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu 4 Melaatse mannen voor de deur der poort. Die zeiden, de een tot de ander, wat blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen, laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en wij zullen daar sterven. En indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger der Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. En indien zij ons doden, wij zullen maar sterven. En zij stonden op in de schemering om in het leger der Syriërs te komen. Toen zij aan het uiterste van het leger der Syriërs kwamen, ziet, toen was er niemand. Want de Heere had het Heer der Syriërs doen horen een geluid van wagenen en een geluid van paarden. Het geluid ene grote heerkracht, zodat ze zeiden de een tot de ander, zie, de koning van Israël heeft toch tegen ons gehuurd, de koningen der Hethieten en de koningen der Egyptenaren, om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt en waren in de schemering gevloden en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezelen. Het leger gelijk als het was, en waren gevloden om hun levenswil. Als nu deze Melaatse aan het uiterste des legers kwamen, zo gingen zij in een tent en aten en dronken en namen vandaar zilver en goud en klederen en gingen heen en verborgen het. Daarna keerden zij weder en kwamen in een andere tent, namen vandaar ook en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij de een tot de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot een lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu, komt, laat ons gaan en dit aan het huis des konings boodschappen. Zo kwamen zij en riepen tot de portier der stad en boodschapten hun, zeggende, wij zijn gekomen tot het leger der Syriërs. En ziet, niemand was daar, nog eens mensenstem, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten gelijk als zij waren. En hij riep de portiers en ze deden de boodschap binnen in het huis des konings. En de koning stond op in de nacht en zeide tot zijn knechten, ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij hongerig zijn. Daarom zijn zij uit het leger gegaan om zich in het veld te versteken, zeggende, als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen levend grijpen, en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zeide, dat men toch nemen 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Zij namen dan 2 wagenpaarden en de koning zond het leger der Syriërs achterna zeggende, gaat heen en ziet. En zij volgden erna tot de Jordaan toe. En ziet, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun verhaaste weggeworpen hadden. De boden nu keerden weder en boodschapten het den koning. Toen ging het volk uit en beroofde het leger der Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel, en 2 maten gerst voor een sikkel, naar het woord des Heren. De koning nu had de hoofdman op wiens hand hij leunde over die poort gesteld, en het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf, gelijk de man Gods gesproken had, die het sprak als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied, gelijk de man Gods gesproken had tot de koning, zeggende, morgen omtrent deze tijd zullen 2 maten gerst voor een sikkel en een maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En die hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd: zie, zo de Heere venster in de hemel maakte, zou het ook naar dit woord kunnen geschieden? En hij had gezegd: zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Evenal zo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf.
Vanmiddag wordt de geschiedenis die we samen gelezen hebben bepreekt. De tekst voor de prediking vindt u op 3 plaatsen, allereerst vers 9. Dan zeggen de Melaatsen tegen elkaar: wij doen niet recht, deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Vanaf volgende plaats is vers 11. Daar wordt de boodschap gebracht in de paleispoorten en hij riep de portiers en zij deden de boodschap, dus van de Melaatsen, bidden in het huis van de koning. De laatste plaats is het slotvers, vers 20. Dan staan we weer in een andere poort en in de poort wordt de hoofdman van de koning vertrapt dat hij sterft. 2 Koningen 7 gemeente wordt verkondigd onder het thema Elisa bevrijdt Samaria. Elisa bevrijdt Samaria. Dat geeft allereerst blijdschap of dankbaarheid buiten de stadspoort van Samaria. Dus blijdschap of dankbaarheid buiten de stadspoort van Samaria. Dat geeft vervolgens ongeloof achter de paleispoort in Samaria. Dus ongeloof achter de paleispoort in Samaria. En dat geeft tenslotte ontzetting in de poort van Samaria. Dus ontzetting in de poort van Samaria. Blijdschap buiten de stadspoort. Ongeloof achter de paleispoort. En ontzetting in de poort. Gemeente, kinderen, de geschiedenis van vanmiddag plaatst ons meteen ook in een soort verlegenheid. Want in Samaria heerst een verschrikkelijke hongersnood en niemand van ons weet wat dat is. Hongersnood. Dat je geen raad weet van de honger. Dat je dagen niet hebt gegeten. Dat het je op een gegeven moment niet meer uitmaakt wat je eet. Als dat rare, vreemde, misselijkmakende gevoel in je buik maar ophoudt. Bij hongersnood moet ik altijd denken aan mijn oma. Die groeide op vlakbij de Breestraat in Amsterdam. Aan de rand van de Joodse wijk. En heeft daar de hongerwinter van 1944 meegemaakt. En dat heeft haar leven gestempeld. We zijn opgegroeid in Harderwijk, plaats die in de zomer allerlei Duitse toeristen trok. Soms stond je als kleine jongen met plaatsvervangende schaamte naast je oma, als op de markt onze boodschappen deden en ze weer Duits hoorden praten. Dan waren de opmerkingen niet van de lucht. En dat was ik als kind van mijn lieve oma ook niet gewend. Maar oma had de oorlog meegemaakt en had gezien en gehoord hoe overdag en 's nachts Joodse vriendinnetjes van haar en Joodse gezinnen door de Duitsers werden weggenomen. In het trappenhuis waar oma woonde waren 's nachts ook de razzia's. En ze vertelde ons wel eens als kleinkinderen dat ze dan 's nachts, al was al heel oud, dat ze dan 's nachts wakker schrok en ze het geschreeuw van Joodse kinderen en Joodse mensen hoorden. Oma had ook bloembollen gegeten. Een loof, wortelen en aardappelschillen. Nou kinderen, kan je verzekeren als je met zo'n oma aan tafel zit en ze vertelt je dat jij je bord, en dat deed ik ook niet laat staan. Die eet je leeg. Ook al lust je het zogenaamd niet. Wij weten niet wat hongersnood is. Oma heeft op de daken gezeten in Amsterdam. Toen de bommenwerpers overkwamen. En geen bommen, maar voedselpakketten dropten. Ook iets wat we ons gewoon niet kunnen voorstellen. Maar in onze geschiedenis is er iemand die daar wel op zinspeelt. Die hoofdman, die rechterhand van de koning Joram. Die spottend zegt als Elisa vertelt dat God morgen alle honger in één keer heeft weggenomen. Die spottend zegt, zijn er dan luiken, vensters in de hemel? Dat kan toch niet waar zijn, Elisa? En het gaat inderdaad ook je verstand erboven. Want als je ziet wat daar in Samaria plaatsvindt, waartoe de mensen in staat zijn, ik ga dat nu niet vertellen, zeker niet voor onze kleine kinderen. Maar lees de slotversen van hoofdstuk 6 maar eens op een rustig moment, de geschiedenis van die twee moeders. Daar kun je gewoon niet indenken. Dat mensen dat van door honger kunnen doen. Maar het gebeurde. En het gebeurt nog steeds, ook in de moderne tijd. Ik snap het dat daarom die Melaatse, net buiten de stadspoort, ondanks de hongersnood mogen ze niet in de stad komen. Dat heeft er niet mee te maken dat koning Joram zo'n godsdienstige koning is en zich dus ook houdt aan de wetten van Mozes, de wetten van Mozes die hebben bevolen dat Melaatse mannen en vrouwen in de stadspoort moeten blijven. Of net buiten de stadspoort, maar niet in de stad mogen komen. Joram heeft met de wetten van God eigenlijk niks te maken. Hij heeft zijn eigen wet. En dat is zijn wil. Nou, ik denk dat het daarmee te maken heeft dat deze Melaatse mannen buiten de stadspoort zitten. Gewoon vanuit het idee dat er besmettingsgevaar kan ontstaan. Al wil dat niet zeggen dat elke vorm van Melaatsheid een besmettelijke en een dodelijke ziekte is. Er zijn verschillende vormen van Melaatsheid. In ieder geval, deze mannen staan daar buiten en op een avond hebben ze een praatje met elkaar. Gedreven door de honger stellen ze zichzelf elkaar ook voor de keus. Wat zullen we doen? Hier blijven betekent vandaag of morgen van de honger sterven. Die garantie hebben we, dat weten we. We kunnen het erop wagen om naar het leger van de Syriërs te gaan. En misschien laten ze ons in leven. Nou, als je je verstand gebruikt, zeker in die tijd, dan weet je het ook. Deze Syriërs kennen geen genade. Zeker niet voor Melaatse mannen. Jagen deze mannen direct over de kling. Maar de wanhoop drijft hem. En dat geeft dat ze in de avondschemering heel zachtjes sluipen naar het leger van de Syriërs. Die hun beleg om Samaria hebben geslagen. En die stad in een ijzeren tang vasthouden om het uit te hongeren. Zodat op enig moment vanwege de wanhoop de poorten van binnenuit worden opengemaakt. En de Syriërs, zonder dat ze veel slachtoffers maken, deze stad kunnen innemen. En die stad staat ook op het punt van het vallen. Dat voelen ze in dat Syrische kamp ook aan. Nog even en we hebben deze stad. Maar deze Melaatse mannen trekken een leeg kamp aan. Tenminste, het kamp is wel vol. Alles ligt er nog. De ezels en de paarden staan nog vastgebonden. Maar er is geen man meer te bekennen. Alle soldaten zijn weg. En de Bijbelschrijver legt het ook uit. God heeft een wonder gedaan buiten de stadspoorten van Samaria. Die schept het geluid als van een geweldig leger dat in aantocht is. En de Syriërs veronderstelden dat het de koning Joram gelukt was om een verbond te sluiten met grote legermachten in die tijd. Die hem te hulp schoot. En het geeft de angst ook aan dat ze zelfs de paarden hebben laten staan, bedunkt. Als je op de vlucht wil slaan en snel wil wegkomen, dan ga je toch op je paarden, spring je erop en ren je weg of laat je dat paard rennen. Maar door de angst, het idee dat er geen seconde, geen tel te verliezen is, zijn al die soldaten op de vlucht geslagen. En ze laten een spoor na tot aan de Jordaan, zo wordt beschreven. Deze Melaatse gaan plunderen. De eerste de beste tent duiken ze in. Eten en drinken zich vol. Roven kostbaarheden, verstoppen het in de grond. En willen zo tent voor tent afgaan. Maar op enig moment zegt een van de vier, laten we dat vers toch maar even lezen, gemeente. vers 9. We doen niet recht. Wat we nu doen is niet goed. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Wat is zo goed aan deze dag? Is dat deze Syriërs op de vlucht zijn geslagen? Ja, dat ook. Waardoor het gevaar is geweken. Waardoor de angst, zoals die vier Melaatse, dat eigenlijk namens die hele stad tegen elkaar hadden gezegd, hier blijven betekent gewis sterven, dan komen we om. Is het niet vanwege de honger, dan straks vanwege het zwaard van de Syriërs. En nu blijkt dat gevaar geweken te zijn en God heeft daarin ook machtige dingen uit verricht. Maar ik denk in de eerste plaats dat we gewoon maar even heel dicht bij deze mannen moeten blijven vanmiddag. Deze dag is goed omdat ze voor het eerst sinds lange tijd weer een goede maaltijd hebben gegeten. Voor hun besef een koningsmaal. Terwijl wij zouden zeggen, nou dat is gewoon het rantsoen van een soldaat. Brood, water en misschien iets erbij. En dan blijft het dan wel bij. Ga dan maar vanuit, gemeente, dat dat in die tent aanwezig was. Geen gemeste runderen. Geen grote schalen met lekkernijen. Maar gewoon een eenvoudige maaltijd voor een gewone soldaat. En als ze eten en drinken en hun buik vol hebben, dan zeggen ze tegen elkaar, dit is een goede dag. Nou, alleen al om die reden wil ik vanmiddag maar eens heel eenvoudig die vraag aan ons stellen. Jij en ik hebben vanmorgen brood gegeten. Ik denk de meeste onder ons vanmiddag ook, sommigen misschien al een warme maaltijd. Gisteren stond er bij rood op tafel, vorige week, vorige maand. Maanden geleden, vorige dankdag. En is er nou iemand onder ons die aan tafel een keer zijn mes heeft neergelegd en tegen degene die rondom die tafel zei, dit is een goede dag. Want God is goed. Kijk maar wat hier op tafel staat. Wat is dat grote gemeente als je dat mag zeggen? Ik ga ervan uit, gelet op de overvloed waarin wij leven, dat dat meer dan eens klonk in uw huis. Gelet op de grote goedheid van God in ons leven. Op zijn zorg. Op zijn trouw. De vele zegeningen die we uit zijn hand mochten ontvangen, ook als verhoring van het gebed, geef ons heden ons dagelijks brood. Is het toch vanzelfsprekend dat ik ervan uitga dat dat meer dan eens klonk in uw huis? Je tegen je kinderen zei of tegen elkaar of tegen jezelf, wat hebben we het toch goed. En dat je dan niet zei, al achterover het leunend en ongemerkt een beetje op je eigen borst klonk slaan, wat hebben wij toch goed. Maar dat er iets doorklonk van die dankbaarheid jegens de Heere die al dit goede gaf. Die meer gaf dan dat we in die maaltijd nodig hadden. Waardoor wij, kinderen, dat is denk ik ook bij jou gebeurd vanmiddag, aan het einde van de maaltijd moest je je moeder helpen met de tafel afruimen, of niet? Heb je erop gelet wat je allemaal teruggezet hebt? Dan mochten we allemaal de kast in. Dan zeggen we tegen elkaar, dat is voor morgen of voor vanavond. Wat een overvloed. Wat laat de Heere ons delen in zijn grote genadige goedheid. Daar kun je toch niet over stil zijn. dan moet je toch net als die melaatse tegen elkaar zeggen of tegen jezelf, we mogen niet meer zwijgen. We moeten dit vertellen. Die melaatse in de stadspoort van Samaria. En jij om te beginnen, misschien vanmiddag voor het eerst hier in de kerk. Wat is de Heere goed voor ons? Er komt nog iets anders bij en dan hebben we meteen ook de volgende lijn te pakken. Die melaatse hebben even daarvoor nog de dood in de ogen gekeken. Het was ergens ook wel heel realistisch, heel eerlijk. Hier blijven betekent gewis sterven. Laten we het op wagen. Wat hebben we te verliezen? Misschien is er een Syrische soldaat, een schildwacht, die als hij ons aanziet komen, tegen ons zegt dat we daar moeten blijven staan en ons wat eten toewerpt. Als die man nog een greintje mededogen in zijn hart heeft. Maar als ik met jou en met u even terugkijk op de achterliggende maanden, heeft God ons één dag voor die keus geplaatst? Sterven of afhankelijk zijn van de medelijden van je omgeving? Is het waar dat we een dag een keer de deur uit moesten om onze hand op te houden? Nee, toch zeker. Jij, u en ik, we hebben zoveel gekregen dat we mochten delen. Er was meer dan dat wij nodig hadden. En daarom mochten we vanuit de overvloed ook delen voor mensen die minder hadden. En weer zeg ik maar, gemeente, ik ga ervan uit dat u en jij, ook als je een bijbaantje hebt, anderen in jouw welvaart heb laten delen. Ik kan me gewoon niet indenken dat er iemand hier is die over heeft en het niet met een ander deelt. Dat kan ik me niet indenken. Want wat hebben we veel gekregen, of niet? En wat was er veel waarin we anderen konden laten delen? De derde lijn, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Die mannen blijven niet stil. Met de overvloed die ze hebben ontvangen uit Gods hand, op een wonderlijke wijze gaan ze terug naar de stad. Met een goede boodschap. De goede boodschap is dat de Heer niet alleen overvloed is buiten de stadspoorten van Samaria. Maar de goede boodschap die ze zometeen gaan brengen in Samaria is dat God zijn woord heeft vervuld. Zijn die vier melaatse daarvan op de hoogte? Ik ben bang van niet en dat ligt dan niet aan hun. Want al verrast het hun wat ze aantreffen aan het begin van de nacht, als ze heel zachtjes dat legerkamp van de Syriërs binnensluipen. Bedacht zijn op elk geluid dat ze maar horen. Wie weet, bespringt zo meteen onze Syrische soldaten en zijn we alsnog. Iemand die omkomen. Maar eigenlijk had de stadspoort van Samaria al lang moeten opengaan. Want wat had God gezegd? De dag die achter deze vier melaatse ligt. Ja, ze waren buiten de stadspoort, maar in de stadspoort was wel iets gebeurd. Koning Joram had een bode gestuurd naar de profeet Elisa. We maken nu de stap naar het tweede punt. En die boodschap die deze man overbracht was heel eenvoudig dit. Je moet hier komen. Mag ik het even gewoon zeggen, gemeente, zoals het in het Hebreeuws staat? Je komt hier en ik sla je kop eraf. U zult zeggen, dominee, dat is geen taal. Ik zeg alleen maar even wat er gewoon staat in het Oude Testament. En in die uitdrukking hoort u dan ook meteen de boosheid doorklinken van koning Joram op Elisa. Hij is boos op deze profeet. Waarom? Omdat koning Joram op die dag een wandeling heeft gemaakt over de stadsmuur en hij trof daar die erbarmelijke situatie binnen de muren aan van die hongersnood. Op enig moment komt hij die situatie tegen met die twee moeders. En dan schreeuwt Joram het uit. Het is allemaal de schuld van die profeet Elisa. Hij is verantwoordelijk voor deze belegering. Door hem zijn die Syriërs hier voor de muren van Samaria. En hij snelt terug naar huis. En geeft de opdracht aan die bode. Haal die man. Want dat is een kind des doods. En Elisa zit op dat moment ergens in de stad. De oudsten van de stad zijn bij hem gekomen. Misschien om wel elkaar op te beuren. Om geestelijke leiding en troost te ontvangen van de profeet. Maar de Heere spreekt op dat moment tegen Elisa. En wat God zegt, zegt Elisa meteen in de kring van deze man. Er komt zometeen een boodschapper van de koning met deze opdracht. Maar ik stuur hem terug met een andere boodschap van de Heere. Een goede boodschap voor een boze koning. Namelijk dat God morgen op zijn eigen wijze de stad zal ontzetten en bevrijden. De bode komt met die boodschap terug. En hij ontvangt alleen maar hoon en spot. Dat kan niet waar zijn. Moet er dan vensters in de hemel gemaakt worden? Elisa spelt ons maar wat op de mouw. Maar als de koning Joram voor die goede boodschap van een goede God was gevallen, dan was hij de volgende morgen zelf als eerste die stadspoort van Samaria uitgegaan. In het geloof dat deze goede God geen van zijn woorden zou laten vallen, maar zijn zorg zal bewijzen. Maar Joram gaat slapen. En als hij in de nacht wordt wakker gemaakt door de goede boodschap van vier Melaatse mannen, dan zegt Joram, dit is een list van de Syriërs. Joram, denk eens even na. Een paar uur geleden hoorde je toch Gods woord. Van een goede God met een goede boodschap voor een boze koning. Als je dan midden in de nacht uit je bed wordt gehaald, moet je toch gaan nadenken, Joram. En dan zeg je niet, dat is een list van de Syriërs. Laten we maar heel voorzichtig zijn. Maar dan blaas je toch de bazuin in het paleis. Dan maak je de stad toch wakker. En voordat je de poorten open doet, heb je toch de psalm aan die we vanmiddag samen hebben gezongen. Looft God, looft de Heere, want Hij is goed. Kijk, dan kom ik even door die boze koning Joram bij misschien een aantal boze mensen in onze gemeente. Ik weet niet wie ze zijn, maar het zou zomaar kunnen dat ze wel zitten. Ik wil allereerst dit zeggen, voordat ik concreet vanuit het Gods woord een aantal lijnen naar u en mijn leven ga trekken. Dat ik het in de weg van Gods leiding bijzonder vind dat u vanmiddag onder het woord zit, op deze dankdag, of met ons meeluistert thuis via de kerktelefoon. Terwijl je boos bent. Boos op God. Kinderen, denk eens even met mij mee. Misschien was dat wel in jouw klas, met die ene jongen of dat meisje, die in de achterliggende maanden opa of oma moest begraven. Misschien vroeg hij bij jou al in de klas aan de meester of de juffrouw: meester, juffrouw, wilt u voor mijn oma bidden? Want ze is heel erg ziek. En heb je samen met de juffrouw of de meester voor oma gebeden. Maar oma werd zieker of opa werd zieker. Opa of oma stierf. En soms zie je hem nog heel verdrietig kijken in de klas. Dat klasgenootje. Misschien zit hij vanmiddag wel in de kerk. En kijk je om je heen waar hij zit. Snap je dat het voor dat jongetje of dat meisje vanmiddag moeilijk is op dankdag? Misschien is hij wel boos. Hij heeft ook gebeden. Maar God hoorde niet zijn gebed. Nou hoort hij vanmorgen of gisteren op school dat de Heer goed is, dat hij zorgt. Maar toen hij thuis kwam, zei hij tegen zijn moeder: mama, we hebben zo vaak gebeden, maar God heeft mijn gebed niet gehoord. Het kan zomaar zijn dat er ook grote mensen onder ons zijn, die boos zijn op deze dankdag. Mag ik u er even op wijzen wat er gebeurt als iemand boos is en Gods woord in zijn leven klinkt? Joram hoort Gods woord in de namiddag van die dag. Het wordt verteld door een profeet die hij goed kent, Elisa. Daar heeft Joram al eerder te maken mee gehad. Tijd geleden stond er ook een Syriër voor hem in zijn paleis. Dat was Naaman, een generaal van het leger van de Syriërs, onder de Melaatset. En Naaman had een brief bij zich van de koning van Syrië voor Joram. En Joram die scheurde zijn kleren toen hij die brief had gelezen. Ben ik dan God, zegt Joram. Die koning komt hier met zijn generaal om mij te verzoeken. Hij is eruit op een aanleiding te hebben een oorlog te beginnen. Want in die brief stond heel eenvoudig: koning Joram, ik heb gehoord dat u in dit land mensen beter maakt die melaat zijn. Hier staat mijn generaal, maakt u hem beter. Toen zond Elisa toch ook een bode naar koning Joram. Laat naar Naaman komen. Dat was ook een melaats. En nu komt er midden in de nacht niet één, maar vier melaatse mannen uit je eigen stad vertellen dat God goed is. Dat de Heere wonderen heeft gedaan. En met wat je gehoord hebt in de achternamiddag van die dag, de boodschap van Elisa en de belofte van de Heere, dan kun je toch op dat moment zeggen: God heeft zijn woord waar gemaakt. Is zijn belofte nagekomen, ondanks alles wat wij hebben gedaan. Maar boosheid sluit de deur voor God die goed is. En boze mensen hebben geen boodschap aan een goede boodschap van een goede God. Mag ik dat vanmiddag zo eens in alle eenvoud en onbehangvangenheid vragen aan dezegene in het midden van onze gemeente? Dan zit je met een boos hart op dankdag in de kerk. Ik kijk nou even met me terug, ook op de achterliggende weken en maanden. Is dat niet de reden waarom op een gegeven moment geen woord meer van onze goede God landde in je boze hart? Omdat die boosheid alles blokkeerde. Alleen God kan dus uitkomst geven. Alleen Hij kan die boosheid doorbreken. En kijk eens hoe de Heere dat bij Joram doet. Eerst die melaatse Naaman. Nu vier melaatse mannen. Amon die door de Heere wordt genezen. En Elisa zegt er tegen Joram, is er dan geen God in Israël? Joram, hoor dan toch, de Heere is toch aanwezig in ons midden. Hij wil er niet alleen zijn voor een Syriër als Naaman. Hij wil er allereerst zijn voor Joram en zijn volk. Daarvoor wil de Heere zijn zorg, zijn genade bewijzen. God gebruikt het wonder van Naaman om Joram te trekken tot hem, maar Joram laat zich niet trekken. En als dan later dat Syrische leger dat beslag slaat op Dothan om Elisa te vinden, want die koning van Syrië die weet het, als die man van het gebed, die man van de Heere niet uit het leger van Joram vandaan is gehaald, dan is elke strijd te vergeefs. Dan moet ik voortdurend verliezen. En de God van Elisa het leger van de Syriërs met blindheid slaat. En Elisa als een gids dat verblinde leger door de stadspoort van Samaria leidt en op het marktplein plaatst. En het bevel geeft van Joram die tegen Elisa zegt, mag ik mijn zwaard trekken en zo om het leven brengen Elisa? Dan is het Elisa die namens de Heere zegt, nee, richt een feestmaaltijd aan. Deel van uw overvloed. Deze mannen. En beschaam ze met de goedheid van God. Joram, hoor je wat Elisa toen zei? Dit leger wordt verslagen door de liefde. Zo wil God ook jouw boze hart verbreken. En klein maken voor God. Door onverdiende genade en goedheid. Aan je leven te bewijzen. Gemeente, mag ik even met u terugkijken in de achterliggende maanden. Was dat, mag ik het eens zo zeggen vanmiddag, was dat ook niet Gods tactiek? Om de belegering van uw stad te doorbreken. Het is Gods gebruikelijke wijze om harten te verbreken onder zijn goedheid. Paulus zegt het in de Romeinenbrief. Of weet gij niet dat het de goede tierenheden God zijn die u tot bekering willen brengen? En wat heeft de Heere in de achterliggende periode? Veel vurige kolen op ons hoofd gestapeld, of niet? Alle zegeningen. Alle weldaden, alle goedheid, te beginnen bij je schoenveter. Alles van God. Om ons hart, boze hart, te breken, te versmelten en klein te maken voor hem. Is er iemand in de gemeente die vandaag op dankdag of in de achterliggende week door een goede God klem gezet is? En onder Gods goedheid het niet meer kon uithouden. Schreeuw naar boven, Heere, wie ben ik dat u omziet naar mij? Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? En ik weet het, het is nu op het randje. Ik ga ervan uit dat we allemaal verbroken zijn voor God. Als ik kijk naar het vele goede dat God ons dagelijks geeft. Dan verdwijnen toch de vanzelfsprekendheden als je even een blik naar binnen slaat in je eigen hart. En dan laten we toch alle eigen gerechtigheden los, of niet? Dan zitten we vanmiddag toch niet in de kerk met eigenlijk op de achtergrond het idee, nou het is vandaag dankdag, maar eigenlijk ben ik met mijn gedachten nog op mijn werk. En ligt mijn hart buiten de kerk vanmiddag. Als deze goede God laat zien wie hij is, zoveel genade bewees. Die goede boodschap van het evangelie die wekelijks mocht klinken van deze plaats in uw leven. Het goede woord van de hemel. Joram, een boodschap van God Maar hoeveel boodschappen kreeg u niet binnen? Dagelijks aan tafel. Lezen als je 's avonds naar bed ging. Prediking. Op allerlei andere plaatsen. Gemeente, ik zeg het nogmaals. Dan kan het toch niet zo zijn dat er vanmiddag iemand is die met een boos hart dankdag houdt. Toch? Weet u wat nou de pijn is? En dan hou ik het maar gewoon even bij mezelf en u bij uzelf, dat het wel vaak de werkelijkheid is. Al die goedheid van God. Al die zegeningen. Al die weldaden. Ons harde hart. Niet verbrak. En als we zo eens tegen ons leven aan gaan kijken. Tegen de achtergrond van al Gods goedheid. Terwijl we ons hart van binnen voelen vol boosheid, kilheid en liefdeloosheid. Dan wil ik mezelf en u de vraag stellen vanmiddag. Heeft u niet samen met mij ook tegen Dankdag opgekeken? Dan worden we in de weg van het kerkelijk jaar bepaald bij de goedheid van God. En hebben ons hart niet mee, maar tegen. Moet ons dat vanmiddag ook niet verootmoedigen voor God, gemeente? Dus klein maken voor de Heer. Dus we letten op onze ondankbaarheid. Op de vanzelfsprekendheid. Waarmee we soms, en die vraag klinkt ook gewoon bij ons aan de Rijnstraat, tegen elkaar zeggen, is er geen brood? Nou laten we het even snel halen. Gedachteloosheid waarmee we bidden voor en na de maaltijd. Om ons eten nuttig, zonder stil te staan bij hem van wie we het kregen. Om onze kasten volstouwen met kleding, zonder dat we een keer tegen elkaar zeggen, is het misschien niet een keer genoeg? En laten we de rest van het geld eens besteden voor een ander, voor onze naaste. Dankdag 2019. Wat is dat moeilijk, hè? Om in een tijd van overvloed en welvaart. En misschien ook nog eens een keer met een boos hart. Te luisteren naar een boodschap die goed is omdat God goed is. En we ons boze hart daar niet in mee kunnen krijgen. Ik wil eerst letten op het afloop van deze geschiedenis. Dat is het derde punt. En aan het slot van het derde punt kom ik met u terug bij ons hart. Want wat gebeurt er? Die stadspoorten vliegen open. De paarden gaan eruit. Controle vindt plaats. En het wordt bewaarheid. Het inderdaad. Het getuigenis van die vier Melaatse mannen. Een boodschap die nauwelijks te geloven is. Als je de profeet Elisa nooit had gehoord. Maar Joram weet beter. Hij krijgt het nu van de andere kant. De Syriërs zijn gevlucht. God heeft een wonder verricht. De stad is ontzet. Elisa heeft de waarheid gesproken. Gods woord houdt stand. Hij bewijst zijn betrouwbaarheid. De stad gaat open. De mensen gaan als één drom naar buiten. En in de stadspoorten, en dan zitten we aan het slotvers, wordt die hoofdman van de koning vertrapt onder de mensen. Wat was dat eigenlijk voor een man? Nou, we weten niet zijn naam. We weten wel zijn positie. Koning, de hand van de koning steunde op die man. Dat is een figuurlijke uitspraak. Dat moeten we niet letterlijk lezen. Dat betekent dat hij de rechterhand van de koning was. De belangrijkste man aan het hof. Een vertrouweling. Hij sprak die woorden. Moeten er dan vensters in de hemel gemaakt worden? Maar wat hij zei, dat was wat er leefde in het paleis. Joram geloofde niet meer in God en geloofde dus ook niet meer in het wonder dat God kan verrichten. Zelfs zijn meest nabije man, zijn vertrouweling, leeft vanuit het ongeloof. en wordt vertrapt in de poort. Hij ziet wat er gebeurt. Hij ziet de waarheid van Gods woord. Hij ziet de betrouwbaarheid van Gods woord. Maar hij deelt niet in de vrucht daarvan, in de vervulling van die belofte, die gaat aan hem voorbij. Dat lijkt me verschrikkelijk, gemeente. Dat je in de laatste momenten van je leven ziet dat God goed is voor slechte mensen. En je hebt niet meer de tijd om het persoonlijk te erkennen. Want je wordt voor God gedaagd. En je moet je verantwoorden vanwege die uitspraak. Laat er dan maar vensters in de hemel gemaakt worden. Met andere woorden, Elise, je staat allemaal te klets. Ik geloof er helemaal niets van. Dat je dan voor God staat. Die goed is voor slechte mensen. Maar die ook rechtvaardig is voor boze mensen. Is dat ook niet het aangrijpende, gemeente? De schaduwkant van Dankdag. Allemaal zien we dat God goed is. Allemaal leven we daarvan, van de goedheid van God. Allemaal genieten we ervan, van de goedheid van God. Allemaal horen we vanuit het woord de goede boodschap van een goede God die alleen maar goed is voor slechte mensen. En je moet er toch niet aan denken dat je voor God komt te staan in de komende tijd. Met een boos hart. Vol ongeloof. Dat de Heere aan je vraagt. Waarom dacht jij nou zo boos van mij? Waarom gelooft u het woord van de profeet niet? Waarom spotte je ermee? Of schoot je het achterloos opzij? Misschien wel vanuit onverschilligheid. En ging je gewoon verder met je leven. Wij hebben vandaag Dankdag om ons hier beneden te oefenen. In wat Gods kerk nu bovenal doet. Ik wil u, o God, mijn dank betuigen. Dank alleen maar aan de Heer. Voor alles wat hij gaf. Ik kom terug bij mensen met een boos hart. Dat is het laatste vanmiddag. Dat is ook heel kort. Zou het toevallig zijn. Dat uitgerekend de man op wie koning Joram leeft, op deze manier sterft. Terwijl koning Joram een collega van die man in de ogen heeft gekeken. Dat was Naaman. Van hem wordt hetzelfde gezegd. Namelijk dat de koning van Syrië leunt met zijn hand op Naaman. Deze twee mannen staan dus tegenover elkaar. De tweede man aan het paleis van Joram tegenover Naaman. De tweede man in het paleis van Damascus. Naaman moet overtuigd worden van het goede woord van een goede God die zijn goedheid wil bewijzen in het leven van zo'n slechte man. Als Naaman. Ze knechten gaan met Naaman in gesprek. En ze zeggen tegen Naaman. Probeer het dan. Als die profeet had gezegd. En ik zeg het maar even in de termen van vandaag. Je moet op je knieën van Samaria naar Jeruzalem kruipen. Dan had je dat gedaan. Al vroeg hij bijna het onmogelijke van je. Want Naaman, daar ging je toch van uit. Dat God het onmogelijke bijna van je vraagt. Wil hij voldoen aan je verzoek om beter te worden? En u vraagt de Heere niet het onmogelijke, maar het meest makkelijke. Heel eenvoudig doen wat God zegt. En in de weg van gehoorzaamheid geeft de Heere gebedsverhoring. En wat zegt God Naaman 7 keer onder water gaan. En je bent rein. En Naaman gaat uiteindelijk. Hij hoort het woord. Hij gelooft deze goede God. Hij dompelt zich onder in de Jordaan. En hij rijst op en is genezen. Is ook meteen van zijn boze hart genezen. Want Naaman gelooft God. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat Naaman juicht voor Gods troon. Daar laat het boek Koningen geen twijfel over bestaan. Hij geloofde in de Heer ook persoonlijk. Zijn hart werd vernieuwd. Hoe kom ik van mijn boze hart af? Heel eenvoudig. Door te doen wat de Heere zegt. En wat vraagt de Heere nou van u en van mij op deze dankdag? Dat ik met mijn boze hart voor God op de knieën ga. Meer niet. Eén ding weet ik wel. Dat wanneer u en ik op deze dankdag voor een goede God, vanwege zijn goedheid, na het horen van een goede boodschap, met een boos hart op de knieën gaan, dat buigend voor hem het van binnen knakt en breekt. Want God plaatst mij dan in de verlegenheid om met al mijn dankbaarheid, boosheid en ongeloof te erkennen dat God, ondanks wie ik ben, goed is en blijft. Dankdag. Zelfs voor boze mensen. Wie buigt zometeen samen met mij zijn knieën voor deze goede God? Amen.